Energietransitie is een containerbegrip. Hoe maak je het concreet voor de bewoners van je gemeente? Daar weet onze volgende gast alles van. Energietransitie in de praktijk, in gesprek met Arien van der Maas. Arien, welkom. Jij als adviseur duurzaamheid en energietransitie voor de gemeente Barendrecht. Jij hebt een manier gevonden om dit onbekende begrip, of niet het onbekende begrip, maar dit vage begrip, hè, energietransitie, naar de mensen toe te brengen. Vertel.
Onze wethouder die zegt wel eens, duurzaamheid dat is een containerbegrip, hè? Dus ik begrijp wat je bedoelt. Het is ook een heel breed begrip. Dat heeft een heel groot voordeel en dat heeft ook een bepaald nadeel. Want je kan er heel veel onder verstaan. Maar het voordeel daarvan is dat het eigenlijk iedereen aanspreekt. Want waarom zou je niet bezig zijn op een manier die toekomstbestendig is? Dat onderwerp duurzaamheid heb ik handen en voeten gegeven vanuit het vakgebied waar ik ook mijn kennis heb opgebouwd. Dat is met name het vakgebied van de energie. Want duurzaamheid gaat ook over afval. Duurzaamheid gaat ook over waterbeheer. Dus wat dat betreft is het heel breed. Maar de hele energietransitie, dat is toch wel het hoofdonderdeel waar ik me dan mee bezighoud. En dat heeft te maken met het feit dat er ook doelen zijn voor de duurzaamheid. Klimaatdoelen, namelijk de CO2-productie. En dat is weer heel sterk gerelateerd aan de energietransitie.
En wat zijn die handen en voeten dan die je aan energietransitie hebt gegeven?
De gemeente die had als doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dat was de stip op de horizon. En aan mij is de vraag gesteld van, hoe komen we daar? Wat is de weg of wat zijn de wegen die we moeten bewandelen of de stappen die we moeten zetten? Nou, dat heb ik geïnventariseerd. En de stappen die wij moeten zetten, dat is dat we alle mogelijkheden moeten benutten. Dat we op vier fronten eigenlijk tegelijk aan de slag moeten. Dat is besparen, dat is duurzame stroom opwekken, duurzame warmte realiseren en inbrengen. En dat is zorgen voor duurzame mobiliteit. Dat zijn eigenlijk de vier hoofdthema's waar ik mee bezig ben.
We gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben tijdens deze podcast. Maar laten we beginnen bij het begin. Hoe ben jij als adviseur bij de gemeente Barendrecht terechtgekomen op dit gebied?
4 jaar geleden was ik aan het rondkijken op de markt van wat zijn er aan mogelijkheden om mijn kennis te gelden te maken. Toen heb ik een aantal sollicitaties uitgezet. En ik ben met de gemeente in gesprek gekomen doordat ik uitgenodigd werd. Mm-hmm. Dat heeft geleid tot een tijdelijke aanstelling en later tot een vaste aanstelling.
Ja. En hoe lang ben je nu dan werkzaam al voor deze gemeente?
Een kleine vier jaar. Ja. Even een hele kleine correctie, want uiteraard werk ik voor de gemeente Barendrecht. Maar de gemeente Barendrecht heeft een samenwerksverband met Ridderkerk en Albrandswaard. Mm-hmm. En alle ambtenaren van die drie gemeentes werken in de barorganisatie. Dus ik werk voor de barorganisatie en mijn meeste tijd steek ik in de ambitie van Barendrecht om die te verwezenlijken op het gebied van duurzaamheid.
En als ik het goed had begrepen, heb jij een ideale oplossing gevonden voor een zogeheten bloemkoolwijk. Klopt dat?
Ja, zo kan je het wel noemen, ja.
Voor de luisteraar die op de bank zit en die denkt, waar heeft die gozer het over? Wat is een bloemkoolwijk? Ja. Wat is dat?
Er zijn heel wat bloemkoolwijken in Nederland gebouwd in de jaren 70. Men was al die rechte rijtjes en straten zat. Men wilde die wijken ook meer autoluw maken. Vandaar dat er toen bedacht is, we maken ergens een soort kernachtig parkeerplaatsje met een paar mooie bomen. En daaromheen draperen we wat speels, allerlei woningen, zodat het een soort stervormig geheel werd.
Een soort bloemkool.
Een soort stronkje. Mm-hmm. Al die stronkjes moesten natuurlijk ook bereikbaar zijn. Je ziet dat die wijken soms opgebouwd zijn in een ring. Dat je als het ware de wijk inrijdt en allerlei kronkelstraatjes moet nemen en dan uiteindelijk weer op een hoofdweg komt en daar aan de zijkant ligt dan allerlei leuke pleintjes met wijken. Je hebt ook andere soorten wijken die echt met één hoofdroute. En dan kan je links, rechtsaf enzovoorts. En dan er via dezelfde weg weer uit. Dat zijn best hele leuke wijken. En ja, die hebben dan de bijnaam gekregen Bloemkoolwijk. Eigenlijk maakt het natuurlijk voor de hele energietransitie of het aardgasvrij maken totaal niet uit of het op die manier is opgebouwd of dat het rechte straatjes zijn. Maar die bloemkoolwijken die zijn wat ruimer opgezet vaak, zit veel groen in en zijn vaak uit de jaren 70. En juist wijken uit de jaren 70, daar liggen ook gasleidingen die inmiddels, nou reken maar uit, 48 jaar oud zijn en die moeten vervangen worden.
Ja. En wat is dan de ideale oplossing? Want ik kan bedenken dat die gasleidingen die liggen lekker verspreid over die hele Bloemkoolwijk.
Ja.
Dus wat is dan de oplossing die jij hiervoor bedacht had?
Nou, er zijn oplossingen, eigenlijk een aantal hoofdoplossingen. Die heb ik niet bedacht, maar die volgen eigenlijk uit een aantal rationele overwegingen. De meest rationele is, we hebben nu aardgasleidingen. En laten we daar maar gewoon groen gas doorheen sturen. Dan kunnen we de aardgaskraan dichtdraaien. En dan kunnen we gewoon als wijk weer verder verwarmen, zoals we het altijd deden. Dat zou het makkelijkste en het meest ideaal zijn. Als dat niet kan, en dat kan ook heel moeilijk, omdat er in Nederland heel weinig biogas is. En in Barendrecht ook al relatief weinig, omdat we geen buitengebied hebben. Ja, verval je in een andere optie. Dat is een optie waarbij je alles elektrisch gaat doen. Elektrisch koken, elektrisch stoken. Nou, dat heeft ook bepaalde consequenties. Want als iedereen dat gaat doen en dan ook nog elektrisch gaat rijden, dan moeten die kabels allemaal verzwaard worden. Nou, dan moeten de straten open. Maar ja, technisch kan dat allemaal. En de derde hoofdoplossing, die je ook heel veel in Nederland ziet, is dat je de wijk voorziet van duurzame warmte met warmteleidingen. Dat heet dan in het oude jargon stadsverwarming. Je kan het ook een duurzaam warmtenet noemen. Dat komt anders over. Maar het is in principe in zoverre hetzelfde dat de warmte natuurlijk duurzaam is. En dat we ook streven naar een open net. Dus dat betekent als er een gebouw zou zijn of een plek waar warmte beschikbaar is, dan kan die ook het net ingepompt worden. Maar goed, dat voert wat ver op dit moment misschien.
Maar wat is volgens jou de meest ideale optie? Welke zie jij het liefst?
Nou, eigenlijk vind ik dat ik als ambtenaar van de barorganisatie niet moet zeggen wat ik persoonlijk het liefste zie. Wat ik wel zie in het land is dat deze drie stromingen er zijn. Dus groene warmte, groene stroom of groen gas. Maar wat veel belangrijker is, is wat vinden de mensen nou het makkelijkste en het meest betaalbaar? Mm-hmm. En ik vind dat de gemeente iedereen daar goed over moet voorlichten. Hè, wat bepaalde technische consequenties zijn van een keuze. Maar met name ook wat de kostenconsequenties zijn, zowel qua investering als qua onderhoud. En daar zie je in de praktijk dat heel veel mensen zouden het liefste natuurlijk op groen gas willen, maar dat is anderhalf keer zo duur en dat is moeilijk verkrijgbaar. De tweede optie is dan in plaats van een ketel een warmtepomp. Dan ga je all-elektrisch. Maar dan moet je je huis heel goed isoleren. Je moet voor de warm tapwatervoorziening moet je investeringen doen. Je moet eigenlijk ook zeker dubbel glas, maar misschien ook wel driedubbel glas gaan monteren. Kortom, dat is een behoorlijke investering. En mensen die dat geld hebben, nou, die zullen dat ook zeker doen. Maar als je kijkt naar de oplossing van duurzame warmte, dan hoef je je huis alleen maar een klein beetje meer te isoleren. Dat moeten de mensen dan in principe uit hun eigen portemonnee betalen. Maar die warmtenetten worden aangelegd door een netwerkbedrijf. Die investering hoeven ze niet te doen. Dat kost natuurlijk wel geld, maar dat wordt uiteindelijk betaald via de energierekening en de vastrechtaansluiting. En waar wij op aansturen is om mensen de voor- en nadelen en de kosten en de baten van die opties voor te leggen en dan zo te streven naar een oplossing die uiteindelijk ons als samenleving het minste kost. En ik weet ondertussen op basis van een onderzoek wat wij hebben laten doen door een onafhankelijk bureau dat voor de gebouwde omgeving van Barendrecht de oplossing met de laagste kosten, dat is een collectief warmtenet. En dat is dus ook iets wat ik uitdraag. Maar dat is niet mijn persoonlijke mening of overtuiging.
Nee, precies. Maar dat is objectief gezien zou dat de goedkoopste optie zijn.
Ja.
En als ik het goed heb begrepen, is het streven 20.000 woningen in 2030 CO2-neutraal. Klopt dat?
Ja.
Hoe doe je dat? Hoe breng je dat dan naar die mensen toe? Want dat zijn 20.000 woningen. Dat zijn in mijn oog 20.000 mensen met 20.000 verschillende wensen. Ja. En verschillende ideeën daarover. Dus ja. Hoe zorg je dat dat allemaal een beetje met de neus dezelfde kant op staan?
Ja. Ja, wij hebben er niet voor gekozen om dat in de totale gemeente in één keer te communiceren. Wij hebben natuurlijk wel allerlei mogelijkheden via Twitter en het lokale krantje om te zeggen van nou, we hebben een uitdaging en we willen daar aan beginnen door te besparen en om zonnepanelen op de daken te krijgen. Dus daar wordt wel hard aan gewerkt. Maar we hebben ervoor gekozen om in één wijk specifiek met de mensen in gesprek te gaan. En dat is die Bloemkoolwijk, wijk Buitennoord. Om het experiment aan te gaan van nou, hoe pak je dat nou aan? Hoe kan je draagvlak krijgen? En ja, daar kan je natuurlijk geen 5 jaar over praten. We hadden zelf gepland om dat in een half jaar te doen. En als dat een jaar duurt, dat is ook niet erg. Maar dat is in feite de aanpak. Een soort bottom-up verkenning met de mensen van nou, wat zouden jullie willen? Anderzijds de mogelijkheid, ja, wat zijn de harde cijfers als het gaat om de totale maatschappelijke kosten. En werken gezamenlijk aan een soort warmteplan voor die wijk. Op het moment dat dat na 1 jaar op een bepaalde manier tot een succes leidt, hè, dan kan je naar een aantal andere wijken, of je kan het wat groter aanpakken door een heel gebied te nemen, waar misschien wel 3 wijken onder vallen enzovoorts.
Hoe waren die gesprekken in de Bloemkoolwijk? Hoe staan de bewoners er tegenover die transitie?
Nou, die staan er vrij sceptisch tegenover. Aan de ene kant zijn ze wel heel erg geïnteresseerd. Want ja, je kan je voorstellen, die wijk die bestaat al 48 jaar. Dus dat betekent dat er ook heel wat senioren wonen. Mm-hmm. En ja, de algemene lijn is natuurlijk dat ze geen gedoe willen. En dat ze ook liever niet te veel geld willen besteden aan al die zaken. Maar ze vinden wel dat de gemeente hele nette oplossingen zou moeten aandragen. En ja, dat is best een uitdaging. Men staat er positief kritisch tegenover. Ja. En we hebben, om dat even nog concreet te maken, gedacht, wij moeten die mensen uitnodigen en we moeten ze zodanig vroeg erbij betrekken dat er nog niks vast ligt. En dat is ook gebeurd en dat heeft men ook gewaardeerd. En natuurlijk krijg je wat kritische vragen. De eerste keer hadden wij een zaal met 130 mensen. En de tweede keer, dat was 2 maanden later, hadden we een zaal met 150 mensen. Op de 1000 eigenaren is dat toch een hele goede opkomst.
Wat zijn dan kritische vragen? Waar moet ik dan aan denken? Welke vragen kreeg jij naar je hoofd gevuurd?
Ja, wie gaat dat betalen? He, dat is natuurlijk een hele kritische vraag. Waarom heb je niet gedacht aan waterstof? Wat ook een kritische vraag was, is we worden er nou wel bij betrokken, maar is dan niet geregeld achter de schermen? Nou, omdat het niet zo was, heb ik dat zonder ogen knipperen kunnen beantwoorden natuurlijk. Dat het een serieus proces is. Waarbij we echt de mensen gehoor willen geven. Anderzijds is het zo dat wij als gemeente natuurlijk heel graag naar het individuele belang kijken. Maar ook de verantwoording hebben voor het collectieve belang. Hè? Wij kunnen niet zeg maar het iedereen voor 100% naar de zin maken. Hè? En als 70% van de mensen in een wijk zou zeggen, nou, die oplossing willen wij, dan gaan wij als gemeente die oplossing faciliteren. En dat de andere 30% voor iets anders kiest, ja, we leven gelukkig in een vrij land, dan mogen ze dat gewoon doen.
Ja. Ja, en heb je al sinds de gesprekken zijn begonnen nu al meer mensen kunnen overtuigen van die energietransitie en van dat het moet?
Ja. Ja.
Minder sceptische mensen nu in de wijk?
Ja, ik denk juist doordat er nu over gesproken wordt, wij hebben de tweede keer gemerkt dat toch wel gewaardeerd wordt. Met name zie je dat aan de mailtjes die je krijgt. Mm-hmm. Hebben ze nog wat specifieke vragen waar zij dan mee zitten? Nou, die hebben we dan netjes beantwoord. En ja, dan zie je gewoon dat er betrokkenheid is. En wij hebben ook de tijd genomen om dat rustig allemaal te laten verlopen, dat proces.
Energietransitie, dat is natuurlijk inderdaad, wat jij in het begin zegt, een containerbegrip. Is dit volgens jou, dat bottom-up, de manier waarop een gemeente daarmee om zou moeten gaan voor hun bewoners? Want voor hun is het inderdaad een grote verandering waar ze ook geld in moeten steken.
Ja, nou kijk, vanuit de interne organisatie heb ik wel de kritische vraag gehad van waarom gaan we al die mensen daarbij betrekken? Want als we een nieuwe riolering aanleggen, dan doen we dat ook niet. Mm-hmm. Maar een riolering, dat is gewoon in de weg en die wordt aangesloten op de woning aan de buitenkant. Maar de energietransitie, of het nou gaat om dikkere kabels of andere gasleidingen of warmteleidingen.
Die gaan door de muren.
Die gaan door de muren, maar dat niet alleen. De mensen moeten hun huis isoleren. En de mensen moeten andere ketels of de meterkast wordt verbouwd. Hè, er komen leidingen van beneden naar boven. Er komen zonnepanelen op het dak.
Dus ze moeten hun portemonnee trekken.
Ja, er komt een hoop rommel in dat huis. En dat gaat dus tot ver achter de voordeur. Vandaar dat we bij de energietransitie ervan overtuigd zijn geraakt dat je de bewoners er echt bij moet betrekken. En dat doen we dus ook.
Mm-hmm. En dat is ook de tip die je misschien voor andere gemeenten geeft. Betrek nou die bewoner.
Ja, nou ja, wat de andere optie zou zijn, is gewoon achter je bureau studeren, analyseren. En vervolgens dan een warmteplan maken. En dat warmteplan voorleggen aan de gemeenteraad. En dan zegt de gemeenteraad, nou, dat is een goed plan. We besluiten om dat te doen. En dan moet je het gaan verkopen aan de burgers. Ja, maar we zitten hier niet op te wachten.
Nee.
Hè? En dat is natuurlijk een enorm risico. Dus ik denk dat we in deze fase gewoon echt heel veel moeten doen om de burgers daarbij te betrekken. En het feit dat dan, zeg maar, zo'n proces in Groningen, dat helpt daarbij. Maar ook het feit dat voor de nieuwbouw per 1 juli het aardgas vervalt, dat helpt daar natuurlijk ook ontzettend bij. Hè. Mensen gaan dan wel nadenken. Hè, hoe kan ik mijn huis straks nog verkopen, hè, als het op aardgas draait? Hè, dat zijn echt wel vragen die opkomen. En wij vinden het dat we als gemeente dan daar een antwoord op moeten hebben en de mensen daarin helpen om keuzes te maken.
Om die betrokkenheid nog groter te maken, hebben jullie ook een applicatie ontwikkeld?
Dat klopt.
Kun je daar wat meer over vertellen? Wat zie ik als ik die applicatie op mijn telefoon open?
Ja. Ja, nou even de achtergrond van die applicatie. Die hebben wij ontwikkeld omdat wij behoefte hadden aan een hulpmiddel om met mensen daarover in gesprek te gaan en in gesprek te blijven. Eigenlijk wilden we hebben dat ze onderling met elkaar in gesprek gingen. Mm-hmm. Wat willen wij nou in onze straat met de buren? Dan kan je een foldertje gaan verstrekken met allerlei voorbeelden. Maar ja, gaan ze daar dan over praten? Je kan ook een maquette bouwen. Wij dachten, laten we het eens modern aanpakken. En laten we een applicatie ontwikkelen. En als je die applicatie downloadt op je tablet of op je mobiel, wat je dan ziet is eigenlijk een nieuwe werkelijkheid boven de bestaande werkelijkheid. En die bestaande werkelijkheid die bestaat uit een kaart van de wijk, of eigenlijk een foto van de wijk. Dat noemen we dan een marker. Als je daar je telefoon op richt met die applicatie aan, dan zie je als het ware een nieuw plaatje verschijnen. En dat nieuwe plaatje, dat is natuurlijk digitaal. Daarin hebben wij laten uitbeelden hoe de wijk eruit ziet in 2030. Als we in theorie CO2-neutraal zouden zijn. En je kan je voorstellen dat er dan heel veel zonnepanelen liggen. Mm-hmm. Maar ja, als je zou kiezen voor de volledige elektrische oplossing, dan komen er allemaal warmtepompen te staan. Mm-hmm. Of er komen bodemenergie lussen. Worden er gemaakt. Hè? Dus er gebeurt van alles in die wijk. En dat kan je zien op die app. Omdat je dan driedimensionaal kan kijken.
Ja. Wat waren de reacties van de bewoners toen zij die app openden?
Nou, die was niet overweldigend positief, moet ik eerlijk zeggen. Want het is toch weer iets heel nieuws. Je moet het ook een beetje leren bedienen. Ik ben ervan overtuigd dat ze op die markt ook een soort toelichting en een achtergrondstukje informatie. Dat ze dat thuis ongetwijfeld gelezen hebben. Maar tijdens de tweede bijeenkomst hebben we wel gemerkt dat het dat ongeveer geland was. Hoe vaak die applicatie nou gebruikt is door de bewoners, dat kan ik niet goed peilen. Maar wij hebben in ieder geval een hulpmiddel verstrekt om ervoor te zorgen dat het gesprek erover kan gaan plaatsvinden. En
dat het misschien ook wat tastbaarder is nu.
En dat het wat tastbaarder is. Hè? Want ik vind het dat er heel veel gesproken wordt over allerlei oplossingen, zonder dat erbij verteld wordt, wat is de impact in mijn woning? Wat is de impact in mijn wijk? Wat kost het? En wat levert het me op? Hè? En misschien, wat zijn de gevolgen voor mijn waardevermeerdering van mijn woning? Hè, dat wordt niet erbij verteld. En ik vind dat heel belangrijk. Dat kun je op die app wel allemaal gelijktijdig zien. Ja.
Tot slot. Wat is de key volgens jou om energietransitie succesvol te maken?
De key is innovatie van de wet en regelgeving in de fiscaliteit. Zodat fossiele energie duurder wordt. Daarmee wordt duurzame energie steeds meer betaalbaar.
Dus de aardgas moet duurder worden en het duurzame oplossing die moet gebeuren.
Dat is goedkoper. Want als er meer volume ontstaat, gaat die prijs ook dalen.
Zodat mensen denken van, ik ga zelf, zoals bij de mensen vanzelf, het karsje gaat vallen dat ze zich moeten gaan. Ja, dat zij ook in die transitie mee moeten gaan doen.
Ja.
Arien van der Maas, dank u wel.
Graag gedaan.